Broeders en zusters, hartelijk welkom hier in de kerk. Ik heb u namens de kerkraad het volgende mee te mogen delen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar broeder H. van Hogenschool Ekster en van de Adventkerk naar zuster M. de Graaf van Halteren op de Ree. Collecte is vandaag zo geregeld. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor Alfa Nederland. En er is een deurcollecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Justus Lucas de Graaf en Ali Heide Lydia Moerenhout op vrijdag 2 mei aanstaande in het Witte Kerkje Dr. Kim Meijzerlaan te Lunteren door dominee Gerard Doorn. Het adres blijft Broekland. Ons openingslied is Psalm 118, de versen 9 en 10. Laten wij samen stil zijn voor het heilig aangezicht van de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, omdat hij niet loslaat wat een begin vindt in zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, samen met de Heilige Geest, onze trouwe metgezel en trooster. Amen. Wij zingen met elkaar lied 590 uit Hemelhoog. Heer God, u loven wij. Laten wij samen bidden voordat we in de Bijbel gaan lezen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat we de rust en de gelegenheid krijgen om in uw woord te lezen en daarover na te denken. Dat we voelen dat dat een beweging is die door de eeuwen heen vruchtdragend is geweest. Niet iets excentrieks, maar iets essentieels. Om te weten waartoe we bestaan en waartoe we vruchtbaar en zinvol kunnen zijn. Om te beseffen wat generaties elke keer weer opnieuw mogen ontdekken, dat u een God van liefde en trouw bent. Dat u een God bent die mensen tot aanzijn roept. Een God die geen verschil maakt tussen geloof en ongeloof, het naast elkaar laat groeien, zoals kruid en onkruid. In het besef dat ongeloof veranderd kan worden in geloof. En dat u daar de tijd voor neemt. Om die verandering ook in mensen van welke cultuur dan ook te laten geschieden. Een ontwikkeling, een groeiproces. U bent de God van de seizoenen. U bent de God van de groei, van de ontdekkingsvreugde. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat we mogen voelen dat zo uw naam onder ons mag leiden tot verwondering en dankbaarheid. Niet tot angst en vrees, omdat je aan de willekeur van een grote macht soms kan wanhopen. Maar u hebt de kracht en de macht ingezet om liefde en trouw genadevol te verspreiden. Zodat wij geen onrust hoeven te hebben. Niet in leven en niet in sterven. Omdat we geborgen zijn in Christus bij u. En dat we dat met elkaar mogen geloven. Daar mogen we u dankbaar voor zijn. Als we de schriften lezen, wil u ons verstand en ons gevoel en ons gemoed beïnvloeden met uw geest. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Op deze zondag na Pasen wil ik nog eens terugkijken hoe Lucas daarover schrijft over die eerste paasmorgen. En omdat het een avonddienst is, zal ik misschien ook iets dieper graven. Dat je er ook nog wat van opsteekt, ook nog misschien, weet ik het. Lucas 24, 1 tot en met 12. En daarna zingen we, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Ik herinner me dat, ik heb familie die zegt, oh, een beetje zwaar op de hand. Vooral de aangetrouwde familie van vroeger, een beetje zwaar op de hand. En mijn tante was ook wel zwaar op de hand, maar ook wel weer lichtvoetig en blijmoedig. Die was bij het onderwijs en die zat altijd in klas 1. Er was nog geen groep, er was nog geen sprake van groep. Het was klas 1. En klas 1, die moesten leren lezen en schrijven. En dan vond mijn tante het prachtig dat die kinderen zo gaandeweg maart, april konden lezen en schrijven over Pasen en het liedje zingen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Ik had dat een keer verteld. En toen was er een zuurpruim uit die familie van aangetrouwd. En toen zei hij, ik zal het nooit vergeten. Daar juichte in Jeruzalem helemaal geen stem. Daar klonk helemaal geen gejuich. Ze geloofden er geen barst van. Ik zei, oh. Ik zeg maar, gaandeweg is toch het jubelgeluid, de Heer is waarlijk opgestaan, ook in Jeruzalem genoemd. Ja, waar. Toen vertelde ik dat aan mijn tante en toen zei ze, wat, heb je daar commentaar op gekregen? Schandelijk. Ik zei, ach, schandelijk. Beetje dommig. Wij lezen Lucas 24. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in de stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij tot jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moet worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden zij zich zijn woorden. De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de 11 en aan de alle anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria de moeder van Jacobus en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op, rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Wij zingen daar juichend om. Uitgangspunt voor de verkondiging, Lucas 24, het gelezen gedeelte waarbij ik u als tekst voorlees, vers 6a. Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Pasen is een bijzonder feest. Het is een feest van het menselijke en het goddelijke in elkaar gevlochten haast. Kenmerkend voor het wezen van wie Jezus is. Jezus heeft het menselijke en het goddelijke in zich. En dat komt met Pasen wel heel bijzonder tot uitdrukking. Eerst die prachtige sfeer van die vrouwen, drie bij name en nog meer erbij. Dus het zal een heel clubje geweest zijn, zeg maar, een kransje van gezelligheid. En we moesten eigenlijk nog de begrafenis afmaken. Dat moesten ze eigenlijk nog doen. Het is wat haastig gegaan op de vrijdag. En dan de sabbat, dan kun je niks doen natuurlijk. Dus dan moet je dat wachten. En dan de volgende dag, zondag, dan moesten we nog maar even proberen af te maken wat we niet hebben kunnen doen. Dat vind ik nou zo prachtig aandoenlijk. Hè? Dat is die sfeer van hartelijkheid. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb daar altijd een zwak voor. Sfeer van hartelijkheid. Je hebt al genoeg gezanik in de wereld en ruzie en narigheid en oorlog en geweld. en machthebbers die zichzelf op de borst rammen en zichzelf geweldig vinden, daar heb ik het niet zo mee. Ik heb meer die gemoedelijkheid en die gezelligheid, een beetje hulpvaardigheid en een beetje vriendelijkheid. Heb je ook op de weg, hè? Op de weg heb je dat ook. Ik heb een auto tegenwoordig en die is een heer in het verkeer, weet je dat? Want als ik hem op de cruise control heb en er komt opeens een auto invoegen, dan houdt hij keurig in. Dat doet hij zelf. Ik ben af en toe een beetje een oud wijf, maar hij doet het zelf. En het rare is dat als je soms merkt hoe mensen daarop reageren, dat ze mogen invoegen, dat het haast iets bijzonders wordt dat je mag invoegen. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt, dat je wil invoegen en je krijgt geen gelegenheid om in te voegen. Wonderlijk is dat, hè? Dat is blijkbaar toch, de vriendelijkheid en de hartelijkheid is niet iedereen royaal gegeven. Daarom vind ik het zo mooi dat met name in de kerk kransjes zijn en vrouwenverenigingen en mannenclubs die voor elkaar opkomen en elkaar ook stimuleren om voor anderen op te komen. Om te hulp te schieten. Dat vind ik nou zo typisch mooi, dat die vrouwen daar met hun mandjes, met toebereidselmandjes, met, ik weet allemaal niet, met specerijen en met een beetje zalf en ik weet allemaal niet, doekje natuurlijk ook en om schoon te maken achter, zo'n mandje, je weet wel zo'n mandje, waar alles in past. En dan komen ze daar en dan is de steen weggerold en er is helemaal niks meer te balsen of te verzorgen. Er zijn twee mannen in het wit gekleed, wonderlijke figuren, die je ook niet direct kan plaatsen. En die zeggen, hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zal ik u eens wat vertellen? Dat hele begrip opgewekt, dat is zo zwaar en groot, dat past niet in zo'n mandje. Dat is veel te ingewikkeld. Wat is dat nou? Dus ze moeten met hun eigen mandjes vol, met dat grote, zware, gewichtige woord opgewekt, moeten ze een kant op en dan gaan ze naar de discipelen. Ja, daar had je gedacht, de discipelen. De leerlingen. En als je goed leest in Lucas 24, dan zijn het opeens de apostelen. De leerlingen van Jezus worden in Lucas 24 al genoemd apostelen. Dat is apart. Want een apostel, dat ben je pas als je geroepen bent door Jezus. En dat is hier nog niet gebeurd. Dus blijkbaar vindt Lucas het al belangrijk dat de apostelen in hun apostolische roeping getuigen worden van dat begrip opgewekt. Wat haast niet te tillen is zo zwaar en zo groot, niet te omvatten. Dat hoort blijkbaar bij hun roeping. Dat de apostelen zich niet schamen om de opgewektheid van de Heer en het opgewekte leven centraal te stellen. Blijkbaar is dat een belangrijk punt. Niet om te zeggen, ach, dat dachten we vroeger en nu denken we er wel anders over, want het is zinnebeeldig. Dat is niet de roeping van de apostelen. Dat doen een heleboel mensen. Omdat ze het in hun mandje willen hebben. Ze willen het in hun eigen broekzak kunnen stoppen. Het hele begrip opgewekt past niet in een broekzak, past niet in een mandje. Het is te zwaar en te groot om te omvatten. En dat moeten nou die vrouwen merken. En die vrouwen merken het op een frappante manier. De apostelen die zeggen het is onzin. Onzin. Dat is nou ook wat. Dus de eerste keer dat Lucas de leerlingen van Jezus apostel noemt, verzaken ze hun roeping. Nou ja, dat is het probleem natuurlijk altijd. Dat mensen hun roeping verzaken. Dat een president of een minister-president of een koning, dat hij zichzelf verbeeldt dat hij alles is, terwijl hij maar een dienstknecht is. Dat is natuurlijk het hele probleem. Het hele probleem van vandaag de dag is dat er haantjes zitten in Washington en in Moskou en in Peking en weet ik waar overal. Noord-Korea hebben ook nog zo'n grapje voor lopen. En dat zijn mensen die vinden zichzelf geweldig en die hebben lak aan wat normaal is en wat ordentelijk is en wat goed is. Die hebben hun eigen weegschaal. En die vinden zichzelf geweldig. Dat is dus van alle tijden. Dat zit ook al in Lucas 24. Dat de apostelen die geroepen zijn om Christus te dienen, dat de apostelen over het woord opgewektheid en het begrip opgewektheid en opstaan en op en verrijzen, dat ze zeggen dat is onzin. Nou, dat is ook wat. Weet u wat een apostel tot apostel maakt? Er zijn twee belangrijke kenmerken. Je moet ooggetuige zijn van Jezus' leven en sterven en opstanding. Ooggetuige, oorgetuige van zijn betogen, de bergreden en zijn ontmoetingen en zijn gesprekken. Ooggetuige, oorgetuige. En je moet geroepen zijn. Je moet door Jezus zelf geroepen zijn. Dat is met Paulus een beetje lastig. Paulus is daar niet van jongs af aan bij geweest. Paulus die heeft eigenlijk de hele gang van zaken met Jezus, die 3 jaar dat Jezus is gaan lopen door Galilea en door Jeruzalem, dat heeft Paulus niet meegemaakt. En daarom is het best lastig om Paulus een apostel te noemen. Maar hij is wel geroepen door Jezus. Saul, waarom vervolg je mij? En om nou dat gemis van die oor- en ooggetuigenissen, dat oorgetuigenisschap, zou ik haast willen zeggen, en het ooggetuigenisschap van de leerlingen van Jezus, om dat gebrek bij Paulus op te lossen, hebben de leerlingen van Jezus bedacht: Paulus, ga maar eens eerst 14 jaar studeren. Dat is een tijd, hè, 14 jaar. Tegenwoordig is studie 4 jaar, 6 jaar. Ik heb er 7 jaar over gedaan in Kampen, ook nog wat gewerkt daartussendoor. Daar ben ik ook niet dommer van geworden, geloof ik, van die 7 jaar. En het leuke is dat Paulus dubbel zoveel heeft gehad, 14 jaar, om te studeren. Om zich te verdiepen in wat is nou de betekenis van... Maar ja, dan krijg je ook wat, hè. Want als je de apostel Paulus neemt in die brieven, de Galaten en de Romeinen en de Korintiërsbrieven, dat zijn toch fantastische brieven. En die pastorale brieven aan Timotheus en Titus, dat zijn juweeltjes van brieven. Dus hij heeft wel wat opgedaan. Hij heeft ook heel wat ingehaald, om het zo maar eens te zeggen. Maar een apostel door de bank genomen, je moet oorgetuigen zijn, ooggetuigen zijn en je moet geroepen zijn door Jezus zelf. Dus dat houdt bij de eerste generatie op. Apostelen, dat zijn de 11, de leerlingen van Jezus en Paulus. De 13e apostel wordt hij wel genoemd, want er is nog een 12e genoemd, maar daar hoor je nooit meer wat van. In Handelingen is die even genoemd om Judas te vervangen, maar zo werkt het ook niet. Dus dat is allemaal ingewikkeld genoeg, maar de apostelen zijn geroepen door Jezus. En dat kun je merken in het evangelie naar Lucas, vind je dat verderop in het hoofdstuk 24, dat Jezus de leerlingen onderwijst in wat de schrift van hem te zeggen heeft. En dan is dat het Oude Testament. De psalmen, de profeten en de geschriften. Wat in het Oude Testament over de Messias staat, dat leert Jezus hen. En dan zegt hij: ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Voel je die roeping? Voel je dat besef? Dat is typisch iets voor de apostelen. Dan kun je dat wel overdragen van generatie op generatie in de kerk. Dat is heel mooi. Maar dat is niet echt het apostelschap. Dat is het dienaarschap. Niet het apostelschap. Dat is uniek voor de eerste generatie. En dan voel je dat het heel belangrijk is dat Jezus naar voren brengt. En dat lees je dan in het evangelie naar Johannes. Dat de kernvraag is voor het apostelschap: heb jij mij waarlijk lief? En dan mag Petrus als woordvoerder optreden en zeggen: Heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. Dat is misschien ook nog een appeltje schillen over dat verlogenen in de tuin van Caiaphas. Als die haan kraait, dan zul je me 3 keer verlogend hebben. Oeh, dat moet Petrus heel diep door het hart gesneden zijn. Maar als je als apostel zegt: de opgewektheid van Jezus, het opgewekt zijn van Jezus, dat is kletspraat. Is dat dan niet iets om je een hoedje voor te schamen? Ik denk het wel. En dan moet dus de kernvraag zijn, achter al dat verloochenen en dat wegwuiven, na alles wat je beleefd hebt, heb je mij waarlijk lief? En dat is natuurlijk voor ons ook heel, heel interessant, hè? Na alles wat je beleefd hebt in je leven, na alles wat mislukt is, is natuurlijk ook wat mislukt, is ook al wel eens wat gelukt, maar er is ook wel eens wat mislukt. Na alles wat er gebeurd is, na vallen en opstaan, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar wij hebben dat wel. Je hebt af en toe vallen en opstaan, je hebt af en toe een beetje dat je denkt, nou, ik weet het allemaal niet meer. En dat je dan na alles wat je gehad hebt, opeens de kernvraag voor ogen krijgt: heb je mij waarlijk lief? Dan voel je dat Jezus een schoon schip maakt. Dat Jezus een nieuwe start geeft. Dat Jezus de kern nog eens een keer afstoft. Heb je mij waarlijk lief? En dat is haast een schot voor open doel. Want dan zegt Petrus natuurlijk, ach, u weet toch alles. U weet toch alles, u weet toch dat ik u lief heb. Dat is eigenlijk ook heel mooi voor ons. Dat wij niet hoeven te bewijzen dat we Jezus lief hebben. Want dat Jezus weet het al. Hij weet het al. En dat we soms aarzelen en dat we soms, net als die apostelen, het allemaal onzin vinden wat er in de kerk gebeurt en wat er gezegd wordt. Dat kan zo'n fase in je leven zijn. Ik had van de week nog een heel gesprek over dat wij zo weinig doen voor Oekraïne. Wij doen zo weinig voor Oekraïne. Ik heb die even laten praten en toen zeg ik, wacht even, mag ik even wat zeggen? Ik zeg, ik weet dat er vanuit het werelddiaconaat van de kerken, dat er heel veel actie is om mensen hulpgoederen te brengen. Ik weet dat er van allerlei plaatsen hier in onze omgeving waar wij wonen, dat er allerlei auto's gaan. Om de zoveel weken gaat er weer zo'n hele grote auto met hulpgoederen naar Oekraïne. Ik ben niet bij een kerk. Ja, ik toevallig wel, maar dan weet je dus eigenlijk niet goed wat er allemaal speelt. En wat wij doen, in heel de politieke discussie, is er een van de politieke leiders die wil de boodschappen goedkoper hebben, maar dat kun je niet voor elkaar krijgen. Want er moeten miljarden naar Oekraïne. Naar de defensie en naar de Oekraïne om hulp te geven, dan kunnen de boodschappen van ons niet goedkoper worden. Kan die trouwens nog niks aan doen, want de kruidenier, dat doet geen parlementariër. Hij dacht zeker, de meneer dacht zeker dat hij aan de prijzen kon zitten. Nou, dat doet Albert Heijn zelf wel hoor, daar heb je hem niet voor nodig. Al de ruimte in de staatskas wordt beïnvloed door al het geld dat nodig is voor Oekraïne. En toen ik dat zo zei, toen zei hij, ja, maar ik bedoel eigenlijk met manschap. Ik zei, ja, dat is een derde wereldoorlog. Dat moet je niet hebben. En zo kun je met elkaar praten en kun je ontdekken dat mensen de kracht van het kerkelijke diaconale onderschatten, omdat ze er geen bal verstand van hebben. En daarom moeten wij door die ontkenning en door dat niet weten en dat niet beseffen, moeten we heenbreken. En moeten we ons niet op de kast laten jagen dat wij binnenskamers en binnen de eigen kring dan misschien wel motiveren, maar niet naar buiten. Dan denk ik, het werelddiaconaat doet niet anders. En daarom is het zo interessant dat de kerk vanaf het begin werelddiaconaat heeft. Zal ik u eens wat vertellen? In dat prachtige boek van Engelhard Meijering over de eerste vijf eeuwen van het christendom. De eerste vijf eeuwen. Komt prachtig naar voren. Dat is een geschiedenisboek over het begin van de kerkgeschiedenis. Komt prachtig naar voren dat de keizer van Rome jaloers was op kerken die gasten onderdak geven onderweg. Pelgrims of mensen met handelsreizen. Dat het onderdak geven in gastvrijheid een deugd was die in de kerk was ontstaan. Je kunt het lezen in Hebreeën. In de kerk ontstaan. De keizer van Rome wilde dat in alle plaatsen dat ook naar voren kwam. Is volstrekt mislukt. Waarom? Omdat de motivatie ontbrak. En de motivatie in de kerk wordt gewekt door Christus Jezus, die zichzelf heeft leren kennen als degene die zegt, nou moet je eens goed luisteren. Ik zal je een voorbeeld geven. Jezus, hè? Ik zal je een voorbeeld geven. Er is een maaltijd. En dan moeten mensen zijn die maaltijd bedienen. Het zijn gasten aan de maaltijd. En wie is nou het belangrijkste? Nou, zeggen de leerlingen van Jezus. Ja, natuurlijk de gasten. Ja, zegt Jezus, dat zijn ze ook. Die moeten bediend worden. En daarom ben ik gekomen om een die dient. En niet om aan de gastentafel te zitten. Dat zegt Jezus. Dat is inspirerend. Dat geeft een lijn, dat geeft een toon, dat geeft een inzet weer. Waar de kerk in kan wandelen. Dat je bij wijze van spreken het bijbelse en het gewoon praktische heel dicht bij elkaar houdt. Dat is de kracht van de kerk. En dan hoef je jezelf niet te bewijzen. Je hoeft niet hoofd van de toren te blazen. Je hoeft alleen maar even aan te geven wat er gebeurt. En dat is nou het mooie van Paas. Dat je heel dichtbij het gebeuren zelf komt. Weet u wat ik ook heel opmerkelijk vind als ik dat kleine stukje lees? Dan ben ik nog niet eens bij de leerlingen en de apostelen die zeggen het is zotteklap. Maar die tekst uit vers 6. dat de engelen zeggen, hij is hier niet. Waar dan wel, dat weet je ook niet. Maar hij is opgewekt. Zegt de engel. Dus het is niet zo dat de mensen elkaar moed ingepraat hebben. Van jongens, we laten ons niet kisten. We gaan er tegenaan. We laten ons niet uit het veld slaan. We laten ons niet ontmoedigen. Dat is allemaal prietpraat. Dat is leuke pep talk. Maar Paas is niet gebouwd op pep talk. Paas is gebouwd op het woord van de engel. Van hoger hand. Van wat menselijk vooralsnog volstrekt onbegrijpelijk is. Hij is opgewekt. En gaandeweg gaan de mensen, als de dag vordert en als de avond komt, dan gaan ze ontdekken wat dat betekent, dat Jezus is opgewekt. Dan komt hij in de kring. En ze hebben de deuren gesloten, lezen we bij Johannes, want ze waren bang voor de gevolgen en het was allemaal nog niet rustig in Jeruzalem. Jezus door de gesloten deuren. En het eerste wat Jezus zegt is, vrede zij u. Leg dat nou eens naast de actualiteit. Dat er een president is die allemaal decreten maakt en regelingen treft en belastingen heft en het prachtig vindt als het ene land na het andere kruipend naar de president bedelt. Mag ik alsjeblieft praten? Het ego-denken wat daarachter zit. Dat hij zich vergenoegt en vergekneukelt over al die landen die komen om te vragen om een gunst aan hem. Leg dat nou eens tegen Jezus aan. Vrede zij u. Niet vrede zij mij. Vrede zij u. Voel je hoe het contrast sterk is? Voel je hoe de tegenstelling indrukwekkend is? Voel je hoe heilzaam Jezus is? Daarom zongen we voordat de dienst begon Jezus alleen. Want hij staat op eenzame hoogte. Hij heeft zich gegeven tot in de dood, tot aan het dood aan het kruis. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd, zegt Paulus. En hem een naam gegeven boven alle naam. Dat is Jezus. Dat is degene die wij geloven. Dat is degene in wie wij de navolging zoeken om te doen wat goed is in zijn ogen. Om elke keer weer opgezadeld te worden met de vreugde en met de hartelijkheid van Jezus. Die zegt, ben je vermoeid en belast, kom maar tot mij. Ik zal je rust geven. Die rust die in het geloof tot stand kan komen. Die wordt ons gegund van hogerhand. Voel je het verschil tussen als een engel iets zegt, hij is opgewekt, dat heel wat anders is dan pep talk van mensen die elkaar bemoedigen. We kom op, we laten ons niet kisten, we gaan er tegenaan en vooruit. Zo erg is het ook weer niet. Ja, dan ben ik het toch wel met Thomas eens, die zegt het is wel erg. En dat hij niet zomaar mee kan. Dat hij niet zomaar kan doen alsof er niks gebeurd is. En weer met de kring van de leerlingen om de tafel zit alsof er niks gebeurd is. We gaan gewoon weer door zoals we gewend waren om door te gaan. Dat Thomas zegt, nee, even niet. Even niet. En als hij dan hoort van het wonder dat Jezus verrezen is en verschenen is. Hoe, dat zijn zulke prachtige woorden, hè. Jezus is verrezen, opgewekt, maar hij is ook verschenen. Paulus jubelt daar ook over in zijn hoofdstuk over de opstanding. 1 Korinthe 15. Hij is verschenen. Hij is verschenen aan Petrus. Hij is verschenen aan zoveel mensen. Hij is verschenen. Hij is verschenen. Dat is het wonder. Dat je opeens aan de keukentafel Jezus ziet zitten met die twee uit Emmaus. En dat ze brood eten. En dat hij de zegen geeft. En bij het breken van het brood viel het kwartje, het is de Heer zelf. En in het andere hoofdstuk in Johannes, dan lees je dat Jezus komt daarbij dat meer van Galilea. En die kerels die zijn weer gaan vissen, want moeten zij weten, zij veel wat ze moeten doen. Ze zijn maar weer gaan vissen, ons oude beroep oppakken. En dan staat Jezus daar en dan zegt hij, heb je enige toespijs? Nou ja, en dan zal dat wel hier en op Urken in Scheveningen en Muiden heel goed overkomen, stellen dan. Dan geven ze me een stukje vis. En dat eet hij smakelijk op. En dan zegt hij een geest. Eet niet en drink niet. En ik eet en drink wel. En zo voldoet Jezus aan de maatstaf van het gewone leven. Hij de opgewekte. Hij uit de dood verrezene. Hij is verschenen. En hij eet en drinkt. En hij is onze Heer. Het belangrijkste is dat hij zegt: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Dan worden de leerlingen op dat moment apostel. En hier in Lucas 24, is de apostolische roeping in al zijn kwetsbaarheid getoond. Je kunt het als apostel, je kunt het als dienaar van Christus volkomen bij het verkeerde eind hebben. Dat kan. Daarom is het zo belangrijk dat er broeders en zusters zijn die om je heen staan. En je tot de orde kunnen roepen. Bij de les kunnen houden. Dat er een ontmoeting is. Dat je niet op eenzame hoogte staat. Zoals de mensen die de macht hebben in deze wereld eenzaam staan. En bang zijn. Bang dat ze overhoop geschoten worden. Omdat ze kwetsbaar zijn. Omdat ze dat heel goed weten. En omdat ze heel goed weten dat ze omstreden dingen voorstellen. Dat weten ze heel goed. En Jezus stelt geen omstreden dingen voor. Hij zegt: vrede zij u. Doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert al de mensen onderhouden. Al de volkeren. Geen volk uitgezonderd. Leg dat nou eens naast de actualiteit uit het Derde Rijk, waar we volgende week weer druk mee zijn met 4 mei en alles wat daar omheen gaat. Dat in de gedachtegangen van Hitler en Mein Kampf en het Derde Rijk en de nationaalsocialisme, dat daar gesproken werd over untermens en übermens. En dat daar gesproken wordt over mensen die wel mogen bestaan en mensen die niet mogen bestaan. En wie ben jij eigenlijk dat jij beoordeelt met je ideologie of je over de Heere God, de schepper van het leven, heen mag gaan. Dat je zegt: nou, die mensen zijn een mislukking, die moeten eruit. Die mogen niet meetellen. En dat er in Amerika nou ook een lijn is van dat gendergedoe allemaal, dat mag allemaal niet. En inclusief denken, dat mag niet. Het is zwart en wit en verder niks. En dan denk ik: wij weten wel beter. Wij weten dat ieder individu, hoe ingewikkeld hij ook in elkaar zit, een geliefd kind van God kan zijn. En wij kennen de psalm. Die zegt: loof de Heer, alle gij volken, loof de Heer, geen één volk overboord gegooid. Leg dat nou eens naast de actualiteit uit het Derde Rijk van Übermensch en Untermensch. Dan voel je toch dat het evangelie veel rijker is. Veel meer bij de oorsprong van de schepping blijft dan al die ideologieën. En dat is nou het mooie van kerk zijn. Ik was in gesprek voor de lokale omroep Ede. Dat stelt dan niet zo heel veel voor, maar het is toch wel leuk dat het er is. Een gesprek, en dat ging ook over deze dingen. Of de jongere generatie wel vatbaar was voor de gevaren die ook in de Tweede Wereldoorlog centraal hebben gestaan. Toen zei ik: als je kinderen vertelt over untermens en übermens, over mensen die wel mogen meetellen en niet mogen meetellen, dan voelen ze aan hun water dat daar iets mankeert. En toen dacht ik aan mezelf. Ik was graag gelogeerd bij mijn opa en oma op Scheveningen. Ik vond het geweldig, die visserij en die handel en die geur van die touwen en de bokkingrokerij en al die dingen meer. Ik wist er geen fluit van en ik dronk al die ervaringen in als iets waardevols en iets kostelijks. En mijn opa en oma die hadden buren, dat waren Joodse mensen. En ik was een jaar of 6, 7, 8... En wij waren daar nog wel eens bij de buren van mijn opa en oma, want die hadden ook kinderen van diezelfde leeftijd. En op een gegeven moment zegt de vrouw, de buurvrouw: Wim, weet je wel dat wij heel dankbaar zijn dat wij bij gereformeerde christenen in Zeeland zijn ondergedoken, anders hadden wij niet meer geleefd. Ik was 7 jaar. Ik begreep heel goed wat er allemaal aan de hand was. Ook al wist ik van
oorlog en verzet nog geen fluit. Maar ik snapte heel goed wat er gaande was. Het was zo leuk, die mensen waren orthodox Joods. En als het dan vrijdag was, dan gingen ze lekkere dingen voor de Sabbat maken, zaterdag en vrijdagavond. De Sabbatsmaaltijd was vrijdagavond altijd. En dan gingen ze 's middags lekker koken en dan stond het raam open. En dan rook je vanuit de buren allerlei heerlijke geuren en sausjes en lekkere dingen. Want oh, die mensen konden lekker eten. En het leuke is dat ze dan ook een installatie hadden. Dat zou ik ook nooit vergeten. Dan hadden ze een installatie om op de Sabbat de lichten aan en uit te krijgen. Vloep, flap, en was het licht aan en dan vloep weer uit en weet ik het. Maar dan moest je wel die installatie aanzetten. En dat vergaten ze wel eens. En dan was de buurvrouw die tikte op de raam van mijn opa en oma. Tik, tik, tik. Dat mocht wel tikken. Bellen niet. Tik, tik, tik wel. En dan, als ik er dan was, dan zei mijn oma, oh, het is weer zover. Installatie moet aan. Ik zei, ik ga wel. Dus ik ging door de tafel af en de keuken, de kamervoordeur uit en de voordeur en de tuin van de buren. En dan stond ze, hoor. Een leuk mens was het. Daar stond ze. Ze zei, Wim, dat knopje, daar wees ze aan, dat knopje. Wil je dat wel indrukken? Ze wees het knopje aan. Ze mocht niet indrukken, maar ik mocht het indrukken. En zij wees het aan. En vloep, dan ging het licht aan. Bedankt, hoor. Ja, dat zijn eigenaardigheden. Daar heb ik als klein kind heb ik dat allemaal leren ontdekken. En dan voel je dat niet iedereen gelijk bezig is. Maar dat geeft niet. Want als je zag hoe ze met de loofhut omgingen. Ik mocht ook graag in de loofhut in oktober, in de herfstvakantie, was het altijd loofhuttenfeest. En dan nodigden ze me uit, kom in de loofhut. Ze zegt, zie je wel dat ook aan het plafond allemaal fruit hangt? En zie je wel dat er één plek is open? Dat we goed beseffen dat alles wat hier beneden gebeuren kan, van boven mogelijk gemaakt wordt. Ik vond dat indrukwekkend. Ik heb dat begrepen als 7-8-jarige jongen. Ik heb dat heel goed begrepen. Dan denk ik, kinderen, jongeren, als ze authentiek geluid horen, authentiek gedachten, ervaringen, dan zijn ze daar heel erg open voor. Ja, en dan Petrus tot slot. Hè? Petrus die denkt, ik moet toch het zekere voor het onzekere nemen. En Petrus als een speer naar dat graf. En hij vindt het zoals de vrouwen het hebben gezegd. En de vrouwen, die zullen wel blij zijn dat er tenminste één kerel was die hen serieus nam. En Petrus zal wel gedacht hebben. Wij moeten niet te vlug oordelen. Want soms gebeuren er dingen die je verstand te boven gaan. Maar die wel heilzaam zijn. En die een verrukkelijke betekenis hebben. Wij moeten niet te vlug denken dat we het wel weten. En daarom staat er 5 keer in het evangelie dat ze pas begrepen na Pasen wat Jezus zei. Je moet niet denken dat je alles meteen begrijpen kan. Maar je mag wel weten dat wat Jezus zegt, het heil zichtbaar maakt tot op de graad. Halleluja. Amen.
verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden wil ik de geloofsbelijdenis lezen. En het lied van instemming is gekozen uit Psalm 22, vers 11. Van u komt hier het loflied dat ik zing. Mag ik u vragen om zo mogelijk op te staan? En aan ieder spreken zo mogelijk in haar of zijn hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat de grootheid van uw heil niet in onze broekzak en in onze bandjes past. Dat we dat goed beseffen. En dat ons oordeel soms een vooroordeel is. En de plank misslaat. Zelfs als je apostel bent. Als je apostel genoemd wordt op voorhand. Wij danken u dat de mildheid van het evangelie de mensen die de fout ingaan niet belasten, maar deelachtig laten worden aan de vergeving van de zonde, aan de nieuwe kansen die Jezus zo kostelijk toonzet met zijn kernachtige vraag: heb je mij waarlijk lief? En als je het zo stelt, dan is er maar één antwoord mogelijk. Ja, Heer, u weet alles, u weet dat ik u lief heb. En dat mag Petrus vertolken. Petrus, degene die de vrouwen serieus neemt en op een holletje gaat om te ontdekken wat er te zien is. Wat is dat indrukwekkend. Dat één van de club op onderzoek uitgaat, terwijl de rest van de club het de moeite niet waard vindt. En wat is het dan belangrijk dat één figuur de hele club kan inspireren. Niet door zichzelf op de borst te slaan, maar te laten merken wat er te beleven is. Te verwijzen naar het wonder. Niet het wonder van de eigen ik, maar het wonder van u, o Heer, die lief hebt tot in de dood, ja, tot door de dood heen. En dat mogen we beleven als een geschenk. Dat mogen we geloven en dat mogen we uitleven. En daar willen we u voor bidden, ach Heer, geef ons de kracht om dat naar waarde te schatten. Wij bidden u voor de machthebbers van deze wereld. Dat ze zich mogen voegen in het koor van de psalmist die dankbaar is
voor wat hij heeft gekregen. En niet zichzelf op de borst slaat hoeveel gewicht hij zelf of zij zelf heeft. Och Heer, we willen u bidden, geef dat er in deze wereld meer aandacht komt voor vrede, voor rechtvaardigheid, voor hulpvaardigheid en minder voor bewapening en afschrikking vechten en de sterkste willen zijn. Hoezeer ook belangrijk is dat je niet over je laat lopen. Och Heer, wij bidden u, geef dat vrede en hartelijkheid, hulpvaardigheid en vriendelijkheid meer aandacht krijgen van mensen die aan de leiding zitten. Dat willen we u bidden. Zegen ons zo in Christus' naam, de vredevorst, de opgestane, uw Zoon, onze Heer, voor tijd en eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid voor de collecte, waarna we ons voorbereiden op ons slotlied, lied 125 uit het evangelische liedboek, Geprezen zij de Heer.
Ontvang u de zegen van hem die het mogelijk maakt dat wij geloven in de opgestane Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede.